Ik zei, ik ben erdoor geraakt. Door dit verhaal. En dan kijk ik niet alleen naar wat er gebeurt met de man die verlamd was, maar ook met de discipelen. Dus er zitten twee kanten aan dat verhaal. Eerst maar eens die verlamde man. Je zou kunnen zeggen, zijn wereld zag er niet uit als onze wereld. Zijn wereld was eigenlijk een wereld van de vierkante meter. Hij was afhankelijk van anderen. En dan kun je zeggen, hij wil zo graag. Hij wil zo graag leven. Maar dat wereldje voor hem was een stuk kleiner. Die wereld voor hem was zo klein geworden dat het eigenlijk neerkwam op de vraag om geld. De opgeheven hand. Mag ik geld van je? Zo kijkt hij om zich heen naar zijn kansen. Naar de kleren van de mensen die mensen aan hebben om te kijken hoe groot zijn verwachtingen zou kunnen zijn. En natuurlijk zal hij ook dat verlangen hebben gehad naar een rijker leven, maar dit was er van zijn leven geworden. Als je dat zo ziet als plaatje, de verlamde man, waar eigenlijk qua leven alleen nog maar die hand in beeld is, die wat vraagt. Is het dan moeilijk om je bij dit plaatje voor te stellen dat dit ook gebeurt bij mensen die iets heel ingrijpends meemaken in het leven? Dat kan ziekte zijn, dat kan een brand zijn, dat kan het verlies van je kind zijn, je baan kwijtraken, dat dan je hele wereldje instort en kleiner wordt en in één keer zo klein wordt als de ramp die je overkomen is. En dat je haast alleen nog maar gericht bent op dat gebeuren. Op het overleven. En dat je dan soms blijft steken in de schuldvraag, in het verwijt, in de wrok, in de woede of de angst. Of misschien wel de gelatenheid die het dichtst komt bij verlamming. En onderliggend is er dan misschien wel behoefte aan leven, maar dat is uiteindelijk helemaal uit zicht. Want dit is er dan van geworden. En als we dan even kijken naar Petrus en Johannes, die nog vol zijn van dat Pinkstergebeuren. Hun eerste blik op die man valt natuurlijk op zijn hand. Met de vraag om geld. En met misschien wel de gedachte, wat wil die van ons? Het eerste wat je aan denkt, als iemand een vraag stelt, wat voor effect heeft het op mij? Wat moet ik ermee? Maar vol van de geest zien ze meer van hem dan zijn hand. Ze zien de mens en zijn leven. En je zou dat een tweede blik kunnen noemen, die ze op hem werpen. En daarom kunnen ze ook reageren op zijn vragen. Zijn vraag om geld. Dan zeggen ze, wat je vraagt, wat jij vraagt, dat hebben we niet. Wat jij vraagt, dat hebben we niet. Ik zie dan in één keer de ander op mijn pad. Met wat die ander aan mij vraagt. Met wat hij van mij verwacht, of laat ik het anders zeggen, wat ik denk dat die ander van mij verwacht als hij een vraag stelt. Als oplossing voor zijn situatie. Met zijn fixatie op dat wat op dat moment hem overkomt. Het kan zijn ziekte, verlies, angst, woede, verdriet. Dat ik het gevoel meteen heb, daar moet ik dus iets mee. Ik trek het mij aan. Misschien heeft dat wel te maken met dat gevoel van opdracht, iets te moeten betekenen. En ik kan erin blijven steken. In dat eerste gezicht, in die eerste blik, voel ik mij aangevallen door de vraag van die ander. En ik wil zo graag geven wat hij vraagt. En dan voel ik me bedreigd. Uiteindelijk voel ik me bedreigd door de nood in de wereld. Door de nood die via anderen op mijn bordje gelegd wordt. Door de vragen van de ander die ik op mijzelf betrek. En als ik dan het verhaal volg, dan noemde ik dat net al de tweede blik die Petrus en Johannes hebben. Ik noemde dat ook de blikopener. Ze openen hun blik. Wat je vraagt, hebben we niet. Maar wat we wel te bieden hebben, wat wij wel te bieden hebben, dat krijg je van ons. Namelijk jouw recht doen in jouw waardigheid als mens. Ga op je eigen benen staan. In wat voor situatie jij ook bent. Eigenlijk zeggen ze, ik kan niet in jouw schoenen staan. Maar ik kan je wel ontmoeten. Wanneer jij op je eigen benen staat. In jouw situatie. Niet als slachtoffer, maar als medemens. In jouw situatie, met jouw pijn. Ik kan hem niet wegnemen, maar ik kan wel even bij je zijn. Je woede, je verdriet, je verlies. Wees geen slachtoffer van je eigen omstandigheden. Sta op. Wees jezelf. Niet zonder, maar met alles wat er in jouw leven speelt. Want het valt in de ontmoeting te delen. Ga op je eigen benen staan. Dat geldt voor de verlamden, maar eigenlijk geldt het ook voor de discipelen. En misschien mogen wij ons dat ook wel aantrekken. Wij die zo graag willen helpen. Wij die zo graag betekenis willen hebben. Wij die zo graag redder willen zijn in een situatie van nood. Ga op je eigen benen staan. Niet als degene die je zou willen zijn. De redder, de geneesheer, de stoere bink. Maar ga op je eigen benen staan in wie je bent. Inclusief je beperkingen. Inclusief wie je bent. Als ik heel eerlijk ben, dan is vaak de eerste blik die ik heb op iemand, is vaak een blik die meteen kijkt van, en wat moet ik ermee? En wat betekent het voor mij? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? De eerste blik is vaak gericht op dat wat met mij te maken heeft. En de tweede blik geeft ruimte. Ruimte voor de ander om te kijken hoe zijn of haar situatie eruit ziet. Dat je even verder kunt kijken dan de vraag die gesteld wordt. Dan de pijn die er is en het verdriet. Daarachter zit het leven. En daarachter zit ook de behoefte vaak om daarmee niet alleen te zijn. Een stuk vertrouwen mogen hebben. Het mogen weten dat je bij iemand terecht kunt met je pijn, met je moeite. Zo valt het te leven, zowel in het geven als in het ontvangen. En zo heb ik ook eigenlijk wel een beetje ontdekt hoe ook het leven op deze aarde, hoe mensen samenleven, hoe dat samenleven of tot een hel kan zijn waar het verkeerd gaat, of tot een hemel, zoals het bedoeld is. Ik wil eindigen met een wellicht bekend verhaal, maar ik wil het een beetje toepassen naar vandaag toe. Dat je eigenlijk ook jezelf de vraag stelt, wat is het verschil tussen hemel en hel? En misschien heeft het wel te maken met die eerste en met die tweede blik die je kunt hebben. Van wat zie je? En wat zie je nog meer? beste kun je dat bedenken in de vorm van, noem het maar, een droom. Een droom dat ik een engel tegenkom en ik aan hem vraag van, kun je mij het verschil laten zien tussen hemel en hel? En dat hij zegt, kom maar mee. En dan komen we eerst in een grote zaal. Hij zei, dit zie je eerst maar even als een plaatje, als een foto. Een lange tafel, 1,5 meter ruimte, 1,5 meter breed. Op die tafel heerlijke spijzen, lekker eten. En links en rechts zitten allemaal mensen. En die kijken allemaal naar dat eten. Verrukkelijk. En hij zei, wacht even, nu komt het in beweging. En dan zie je dat het in beweging komt. Mensen blijven naar het eten staren. En dan zie je dat mensen moeite hebben om hun handen in toom te houden. Ze zijn als het ware spastisch en ze proberen het eten te pakken, maar het komt niet naar hen toe. Het lukt hen niet om het eten naar hun mond te brengen. En wat je dan ziet is een stuk krampachtigheid van, ik wil graag eten, ik vind het zo lekker. En je ziet dat de ogen steeds strakker gericht zijn op dat eten. Je wilt eten. Je wilt lekker eten. En het lukt niet. Hij zei, dat is de hel. Ik zei, ja, dat kan ik zien. Hij zei, kom mee, we gaan naar de volgende zaal. En we beginnen eerst met een foto. En ik zag een foto met eigenlijk ongeveer een tafel, 1,5 meter breed. Mensen links en rechts. Mensen die keken naar het eten. Heerlijk eten op tafel. Ik zei, maar ik zie helemaal geen verschil tussen hemel en hel. Hij zei, wacht, nu komt alles in beweging. En toen zag ik het. Er gebeurde iets met die blikken van mensen. Van het eten ging de blik om zich heen kijken. En dan zie je heel aarzelend dat er iets met die blikken gebeurt. Niet meer zo krampachtig, maar in het zien van die ander. En toen gingen de armen in beweging. En toen lukt het voorzichtig om het eten bij een ander in de mond te brengen. Omdat je tegelijk kon zien. Hij hoefde niks meer te zeggen. Voor mij was dat het grote verschil. De eerste blik, daar kun je in blijven steken. Een blik die alleen maar gericht is op jezelf. En de tweede blik, wat zie ik? Maar wat zie ik nog meer? Geeft ruimte voor het leven, om het samen te delen. Dat is voor mij Pinksteren. De blik die verandert. De blik die gericht wordt op mensen. En daar waar je mensen kunt ontmoeten, daar is dan de zegen van onze Heer. En zo hopen we volgende week, vanaf volgende week, ook elkaar weer in de ogen te zien. Amen.